willen nog een lied zingen, dat is 627 uit de opwekking. Jezus ligt in de duisternis. U mag gaan zitten als u dat wilt. Voordat we verder gaan met de dienst, zou ik u voor willen gaan in gebed om ook een zegen te vragen over de dienst. Vader in de hemel, dank u wel dat we bij u mogen komen. Dank u wel dat we een zegen mogen vragen over de dienst die voor ons ligt. Heer, dank u wel dat u ons in het hart heeft gegeven om hier naartoe te komen. Om na te denken over het thema, waar ben je? Heer, dank u wel dat we hier mogen zijn. Heer, dat we hier in alle vrijheid mogen zijn. Heer, we hebben vanochtend ook mogen nadenken over de leidende kerk, Heer. Ja, ook hoeveel andere christenen het niet zomaar in vrijheid kunnen doen om uw naam te belijden. Dank u wel dat wij wel de vrijheid hebben, Heer, om hier naartoe te gaan. Heer, we mogen een zegen vragen over de dienst die voor ons ligt. Heer, wilt u alles zegenen wat gedaan wordt, Heer? Wilt u de muziekgroep helpen, Heer, bij het begeleiden van de liederen? Heer, we mogen ook een zegen vragen voor degene die het dramastuk zullen laten zien. Heer, wilt u hen ook inspireren en u ook leiden door uw Heilige Geest. Heer, we mogen ook in het bijzonder voor Jan den Oude bidden. Heer, wilt u hem ook leiden door uw Heilige Geest, dat hij ook de woorden van u mag zeggen. En dat we ook een open hart mogen hebben. Heer, dat we ook aangeraakt mogen worden door de dingen die gezegd zullen worden. Heer, we mogen ook bidden voor de zieken, Heer. Er zijn een aantal zieken in de gemeente al, misschien ook langdurig ziek. Heer, wilt u hen ook nabij zijn? Wilt u hen ook, als het u wil, eens genezing schenken? En dat ze ook hier naartoe kunnen komen, Heer. Heer, dit alles, dat leggen we in uw handen. In Jezus' naam. Amen. We gaan nog twee liederen zingen. En aansluitend aan deze twee liederen zal het drama-team een stuk op gaan voeren. En ik ga er verder niks over zeggen. Ik denk dat het voor zich gaat spreken waar het over gaat. Dus aansluit aan deze twee liederen het drama-stuk. lied dat we eerst gaan zingen is Opwekking 625, Bij u ben ik thuis. 625 uit Opwekking. Het volgende nummer wat we willen zingen is Een Machtig Maken. Dat is Opwekking 617. Opwekking 617, Een Machtig Maken, waarin we kunnen zingen over het feit dat Hij ons gemaakt heeft en dat Hij zijn leven, ook ons leven, in zijn hand heeft. 617 uit Opwekking. goed, dat was indrukwekkend. Het is erg, ja, heeft mij in ieder geval aangesproken, bijzonder. Voordat we naar de boodschap van Jan en Oude gaan luisteren, gaan we nog twee liederen zingen. En we beginnen met opwekking 502. Jezus, ik wil heel dicht bij u komen. Opwekking 502. Wat we willen zingen, dat is een Engelstalig lied. En dat gaat over dat we onze ogen naar Jezus mogen opslaan. En dat heet Turn Your Eyes Upon Jesus. Thank you. woord aan Jan den Oude geven.
Goedenavond. Even heel kort voor degenen die mij niet kennen. Mijn naam is Jan der Oude. Ik woon in Rotterdam. Ik ben daar part-time leidinggevende in een evangelische gemeente. En de andere part of my time reis ik de wereld rond voor operatie mobilisatie. Wil ik twee dingen zien gebeuren. Allereerst wil ik... Het is mijn grootste passie om mensen te vertellen over Jezus en te zien dat zij de boodschap van verlossing, van verzoening, van bevrijding aanvaarden en in een levende relatie met God gaan leven. De tweede passie is om al die mensen die zichzelf volgeling van Jezus noemen, de wereld weer in te zien gaan, bruggen te zien bouwen naar de harten van de mensen waarmee we leven en werken en optrekken. Om op die manier de liefde van God te delen. En dat met een nadruk op het gaan naar die plaatsen waar mensen minder toegang hebben tot dat goede nieuws als dat wij dat hebben. Dus dat betekent dat in Nederland mijn nadruk zal liggen op het motiveren van mensen om naar landen zoals Oman te gaan, Saoedi-Arabië, de moeilijke landen. Goed, dat is in het kort waar ik me mee bezig hou. Daarnaast, ik ben ook nog getrouwd en ik heb 4 kinderen. Dat is zo'n beetje wat je wil weten, denk ik, meer niet. Nou, het thema is best wel een heftig thema. Waar ben je? De eerste die vraag ooit heeft gesteld is de schepper van de hemel en aarde. Het was God zelf die voor het eerst die woorden uitsprak, waar ben je? God, de schepper, de almachtige, de eeuwige, die op zoek is naar zijn eigen schepsel. Nooit eerder had die mens zelfs maar de gedachte gehad om zich voor God te verstoppen. En nu opeens wel. Die mens die had zich verborgen. En ik denk dat we allemaal bekend zijn met het verhaal, het scheppingsverhaal, waar God die mens een tuin vol bomen geeft. En de mens de vrijheid geeft om van welke boom in die hof, in die tuin ook maar te eten. Zal ik wat dichter bij die microfoon, want ik hoor mezelf een beetje rondzingen. Zo beter, hè? Nee, ik hoor het nog steeds. Als jullie er geen probleem mee hebben, ik ook niet. Die mens mag vrij eten van welke boom dan ook, met 1 uitzondering. En die uitzondering lezen we in Genesis 2, vers 15. God, de Heer, bracht de mens dus in de tuin van Eden, om die te bewerken en erover te waken. Hij hield hem het volgende voor: van alle bomen in de tuin mag je eten, maar niet van de boom van de kennis van goed en kwaad. Wanneer je daarvan eet, zul je onherroepelijk sterven. Denk je op zich, we weten niet precies hoe groot die tuin is geweest, maar als je dan alle bomen van de hele wereld hebt, dan zou het op zich niet zo heel erg ingewikkeld moeten zijn om er van eentje af te blijven. Toch? Maar wij niet, hè? Wij zitten toch anders in elkaar. Op de een of andere manier oefent dat een aantrekkingskracht op ons uit. En willen we weten wat daar nou zo bijzonder aan is, aan die boom. Dus uiteindelijk gaan we voor de bijl. Zeggen we misschien, ja, maar wij zijn gedisciplineerder. Wij zijn Nederlanders. En houden we onszelf voor de gek. Wij zouden het ook hebben gedaan. En ik denk de meeste mannen, want uiteindelijk Eva begon en Adam, die geeft later ook Eva de schuld, de vrouw die gij mij gegeven hebt. Ja, die at van de vrucht. Wij mannen, wij zouden zo'n ding in zo'n keukenmachine hebben fijn gemalen en elk vezeltje ervan hebben opgegeten. Als we er dan toch voor gaan, gaan we er helemaal voor. Nou, die boom staat als het ware symbool voor onze vrijheid en voor Gods beperking. God legt zich bewust een beperking op. Hij zou de mens makkelijk kunnen tegenhouden om van die boom te eten. God is God. God kan alles wat er fout gaat in deze wereld, alles wat wij fout vinden gaan, daar kan hij zo een stokje voor steken. Kan hij zo doen. Geen enkel probleem. Hij kan aardbevingen tegenhouden. Hij kan ervoor zorgen dat niemand ooit meer sterft. Kan. Dat we allemaal duizenden jaren oud worden. Dat is 1 probleem natuurlijk. Als je een zwakke knie hebt, die blijf je dan wel houden. Hè? Dus op een gegeven moment houdt dat ook op. Dan denk je van, nou, dan moet ik toch nog duizenden jaren door met die knie. Ik kan nog steeds niet lopen. Nou, maar dan zeggen we, ja, maar dan had hij er ook voor gezorgd dat ik geen zere knie had. Dus dan blijf je, goed, dan zit je in een soort visuele cirkel waar je niet helemaal uitkomt. Hij zou die mens kunnen tegenhouden en toch doet hij dat niet. En dat is de consequentie van de vrije wil. En die consequentie, die geldt, die gevolgen, die zijn zowel voor ons, zijn schepselen, als voor God zelf. God leeft ook met de gevolgen van het feit dat hij die mens vrij heeft gemaakt. Nou, nu wou ik het vanavond maar niet hebben over de vraag, waar ik me niet al te diep ingaan op de vraag hoe vrij wij nu eigenlijk zijn, want daar is meer dan een preekje voor nodig. En wat nu volstaat is om te stellen dat we over het algemeen voldoende vrij zijn om, ook al hebben we alles wat ons hartje begeert en nog veel meer, toch nog datgene te pakken wat we net niet nodig hebben. En daarom gaat er zo ontzettend veel fout op deze aarde. Daarom gaat er ook nog heel veel fout onder ons, gelovigen, de meeste van ons zijn gelovigen, die het beter zouden moeten weten. Wij willen ook graag zo graag nog ietsje meer dan dat we al hebben. En we hunkeren ernaar om zelfstandig te zijn. De dood, die dat als consequentie dan met zich meebrengt, die nemen op de koop toe. Nou, en de mens ging die dag, toen hij van die vrucht van de boom had, niet dood, maar toch stierf hij. Nou, waaraan stierf die mens op die dag dat hij besloot om van die vrucht van die boom te eten, zowel Adam als Eva? Ze stierven aan het vermogen om God lief te hebben boven alles en daarnaast als zichzelf. Daarvoor was dat het enige wat ze konden, God lief hebben, God groot maken en van elkaar houden. En op het moment dat ze van die vrucht aten, was het over. Het eten van die vrucht van die boom zorgde voor een haast kosmische aardverschuiving. Een verschuiving van de verhoudingen tussen de mensen, zoals het tot die tijd overeenkomstig Gods hart functioneerde. En we lezen over die grote verandering in Genesis 3 vers 8. Toen de mens en zijn vrouw God, de Heer, in de koelte van de avondwind door de tuin hoorden wandelen, verborgen zij zich voor hem tussen de bomen. Maar God, de Heer, riep de mens: waar ben je? Hij antwoordde: ik hoorde u in de tuin en werd bang, omdat ik naakt ben. Daarom verborg ik me. Wie heeft je verteld dat je naakt bent? Heb je soms gegeten van de boom waarvan ik je verboden had te eten? Wat was er anders? Wat was er nieuw? Nou, door van de vrucht van die boom der kennis van goed en kwaad te eten, was de mens opeens in staat om goed en kwaad van elkaar te scheiden. Daarvoor bestond dat niet. Het enige wat de mens kende was goed. En daar ging waarschijnlijk op de een of andere manier een aantrekkingskracht van uit. Wat zou het zijn om dat ook te weten, het kwade te kennen? En toen Adam de vraag hoorde: waar ben je? Kon hij niet langer eerlijk en direct antwoord geven. Het eerste excuus, de eerste leugen van de mens, lezen we daar in Genesis. De eerste keer dat een mens zich verschuilt achter die leugen. En in plaats van ruiterlijk te erkennen: ik heb tegen uw gebod gezondigd en ik sta schuldig tegenover u. Doe met mij wat u wilt. Ik verdien het niet langer om nog in uw tuin te wonen. In plaats van dat hij dat zegt, bedekt Adam zijn schuld en zijn schaamte. Woorden die nooit eerder waren uitgesproken, omdat een referentiekader daarvoor ontbrak, werden nu voor het eerst door Adam uitgesproken. En ik kan me voorstellen dat hij het zichzelf hoorde zeggen: ik was bang. Bang. Voor het eerst dat hij het zei. En daarom verborg ik me. Angst en verbergen. Twee totaal nieuwe dingen. Had hij nog nooit eerder gekend. En die vrucht, het eten van die vrucht, maakte aan alles een eind. Alles werd anders. En vanaf dit moment doet die mens vrijwel niets anders dan recht spreken. De hele dag door. Generatie op generatie. Wij zijn de hele dag en ons hele leven bezig met het meten. En nemen daarbij onszelf als uitgangspunt voor de maat waarmee we meten. Jaloezie, hebzucht, haat, nijd, roddel, elkaar pijn doen, moord, leugens, smoesjes. We zijn met Adam op de rechterstoel van God gaan zitten. De plek die alleen God toekomt. Denk eens na. Hoeveel pijn heb jij in je leven al te verduren gekregen omdat anderen recht over jou spraken? En dan hoef je niet te wachten tot je 40, 50 of 60 bent. Dat gebeurt als kind al. Dat je op een gegeven moment thuis komt en je zegt: mam, het is niet eerlijk. Iemand heeft iets tegen mij gezegd en het is niet waar. En waarschijnlijk heb je gelijk. En dan voel je de pijn. Omdat iemand heeft recht gesproken over jou en het was onterecht. En als reactie gaan we daar vaak mee aan meedoen. Ik ben zelf ervaringsdeskundige waar het gaat om het opvoeden van kinderen. Ik heb er 4. In de leeftijd tussen de 17 en de 24... 25? Is Martijn 25 nu? Ja. Een van de ergste dingen die je als ouders meemaakt is de dag dat je je realiseert, mijn kinderen liegen tegen mij. En dat doen ze op. Ze kunnen je recht in de ogen kijken en keihard liegen. Dat is de dag dat je als ouder een hele belangrijke illusie armer bent. En dat je realiseert, we zijn allemaal zo rot als een mispel. Want van wie hebben ze het geleerd? Waarschijnlijk van mij. Ik heb het proberen te verbergen. Het is me niet gelukt. Ze nemen het gedrag over. Het zit heel diep in ons verankerd. Hoeveel pijn heb je zelf veroorzaakt door over andere recht te spreken? We doen het echt de hele dag. We zijn voortdurend aan het meten. Onszelf aan anderen, anderen aan ons. En die rechterstoel is helemaal niet onze plek. Daar zijn we helemaal niet voor geschapen. Waar wij voor geschapen zijn, is om in een liefdevolle relatie allereerst tot onze schepper te leven en dan vervolgens in een liefdesrelatie tot elkaar. En in een liefdesrelatie past helemaal geen oordeel. Als God jou vandaag op zou zoeken en hij roept, zoals hij Adam riep, waar ben je? Wat zou je hem dan vertellen? Wat zou je dan tegen hem zeggen? En dan bedoel ik niet van, joehoe, hier, of van, u weet dat te lang, want u bent alwetend. Waarom stelt God die vraag? Omdat hij wil dat we uitspreken wat er ten diepste in ons leeft. En Adam verborg zich achter een leugen, en ik denk dat heel veel van ons dat nog steeds zouden doen. Dat ons verbergen zouden achter een leugen. In het boek The Shack heeft Mac, de hoofdpersoon die 4 jaar eerder zijn dochter heeft verloren en sindsdien met het grote verdriet moet leven, een ontmoeting met Sophia, die God als rechter representeert. Het boek is nog niet vertaald in het Nederlands, zal binnenkort wel gebeuren, want het heeft wel iets, dat boek. Ik heb het van dinsdag op woensdagnacht heb ik het uitgelezen. Mijn vrouw was er niet, dus ze kon ook niet mopperen dat het licht nog aan was. Die zat een paar dagen in Dublin en dan neem ik het ervan, dan ga ik diagonaal in bed liggen en dan ga ik lezen s'nachts. Maar Mac die heeft een ontmoeting met Sophia, die representeert dus God als rechter. En hij denkt dat hij geoordeeld wordt die dag. Hij moet mee voor het oordeel. Maar hij krijgt te horen, nee, vandaag zit jij op de rechterstoel. Vandaag mag jij recht spreken. Wie? Ik? Liever niet. Ik kan niet eens oordelen. Oh, maar dat is niet waar, was de enigszins sarcastische reactie. Je hebt allang bewezen dat je zeer wel in staat bent om te oordelen. Zelfs in de korte tijd dat we nu samen zijn. En bovendien, je hebt al zoveel mensen geoordeeld in je leven. Je hebt de daden en de motieven van anderen geoordeeld, alsof jij de echte waarde daarvan kon bepalen. Je hebt mensen op hun huidskleur, hun lichaamstaal en zelfs hun lichaamsgeur geoordeeld. Je hebt geschiedenis, je hebt relaties geoordeeld. Je hebt zelfs de waarde van anderen beoordeeld op grond van jouw idee over schoonheid. Op alle fronten heb je bewezen zeer ervaren te zijn in het oordelen. Mac voelde zijn gezicht rood worden van schaamte. Hij gaf toe dat hij wel erg veel geoordeeld had in zijn leven. Maar hij was hierin toch niet anders dan anderen, toch? Wie trekt er geen conclusies over anderen, over de manier waarop ze ons leven beïnvloeden? En daar was het weer. Zijn zelfgerichte kijk op de wereld om hem heen. Hij keek op en zag dat Sophia hem intens aankeek, waarop hij zijn ogen weer neersloeg. Wie of wat moet ik oordelen? God. Ze wachten even. En de mensheid. Mac was met stomheid geslagen. Dit is zeker een grapje. Waarom niet? Er zijn genoeg mensen in jouw wereld die een oordeel verdienen. Er zijn er allicht een paar die verantwoordelijk zijn voor heel veel pijn en lijden. Denk eens aan de hebzuchtigen die de armen uitbuiten. En hoe zit het met hen die hun kinderen opofferen aan de oorlog? En de mannen die hun vrouwen mishandelen, Mac? En de vaders die hun kinderen mishandelen voor geen enkele andere reden dan hun eigen pijn te verzachten? Moeten zij niet veroordeeld worden, Mac? Mac voelde de diepte van zijn eigen onopgeloste boosheid zich als een vloedgolf omhoog werken. Hij zakte terug in de stoel in een poging om de aanval te pareren. Maar hij voelde dat hij het aan het verliezen was. Zijn maag trok samen, zijn handen balden zich tot vuisten en zijn ademhaling werd kort en snel. En wat denk je van die man die onschuldige kinderen verkracht en vermoord? Hoe zit het daarmee, Mac? Is die man schuldig? Moet hij veroordeeld worden? Ja, schreeuwde Mac, hij mag in de hel wegrotten. Is hij verantwoordelijk voor jouw verlies? Ja, die, ja. En zijn vader, die zijn zoon tot dit monster heeft gemaakt, die ook. Hoe ver moeten we teruggaan, Mac? Deze erfenis van gebrokenheid gaat helemaal terug naar Adam. Hoe zit het met hem? Maar waarom daar stoppen? Hoe zit het met God? God is immers met dit ding begonnen. Is God schuldig? Het duizelde Mac. Hij voelde zich niet langer rechter, maar eerder degene die terecht stond. Sophia was onvermurwbaar. Is dit niet waar je bent vastgelopen, Mac? Is dit het niet wat jouw grote verdriet voedt? Dat God niet te vertrouwen is? Een vader zoals jij moet zeker de vader kunnen oordelen. Mac's boosheid had nu het kookpunt bereikt. Hij wilde alles kort en klein slaan. Maar ze had gelijk en het had geen zin om het te ontkennen. En ze vervolgde, is dat niet jouw aanklacht, Mac? Dat God jou heeft laten zitten? Dat voor de schepping van de wereld God wist dat jouw missie, jouw dochter, mishandeld zou worden. En toch schiep hij. En dat hij de zieke geest van die man toestond om haar uit jouw liefdevolle armen te rukken. Terwijl God de macht had om het tegen te houden. Staat God hier niet terecht, Mac? Mac keek naar de grond, overweldigd door de beelden die zijn emoties alle kanten optrokken. En tenslotte zei hij, luider dan hij had bedoeld, met zijn vinger naar haar wijzend. Ja, het is Gods schuld. En de beschuldiging hing in de ruimte en sneed dwars door zijn eigen hart. Het is een verhaal. Maar het is een verhaal dat ontzettend dicht bij ons hart komt. Ik kom heel veel gelovigen tegen. Discipelen van Jezus, die hartstochtelijk veel van Jezus houden, maar ten diepste hiermee worstelen. Het is allemaal Gods schuld. Het is allemaal Gods schuld. Want als God liefde was dan, en dan gaan we, dan zitten we weer op die stoel. Wij oordelen God en we oordelen elkaar. Romeinen 5 vers 12 zegt dit. Door één mens is de zonde in de wereld gekomen en door de zonde de dood. Nou, die dood die trekt aan alle kanten aan ons, dat voelen we. En zo is de dood voor ieder mens gekomen, want ieder mens heeft gezondigd. Met andere woorden, we zouden allemaal hetzelfde gedaan hebben als Adam en Eva. Er was al zonde in de wereld voordat de wet er was. Alleen, zonder wet wordt er van de zonde geen rekening bijgehouden. Toch heerste de dood in de tijd van Adam tot Mozes over alle mensen. Ook al begingen ze met hun zonde niet dezelfde overtreding als Adam. Nu is Adam de voorafbeelding van hem die komen zou. Maar de genade gaat zijn overtreding verder te boven. Door de overtreding van één mens moesten alle mensen sterven. Maar de genade die God aan alle mensen schenkt door die ene mens, Jezus Christus, is veel overvloediger. En dit geschenk gaat het gevolg van de zonde van één mens verder te boven. Want die één overtreding heeft tot veroordeling geleid. Maar de genade die na talloze overtredingen geschonken werd, heeft tot vrijspraak geleid. Weet je, als de genade van God in je leven aan het werk gaat, gebeurt er iets opmerkelijks. Ik weet niet of je hebt gemerkt. Als het goed is, zouden we dat allemaal moeten merken. Als we Jezus Christus gaan volgen, als we ons bekeren, omkeren. En niet langer met onze rug naar God toestaan, maar God recht aan durven kijken. En met hem gaan leven. Dan realiseer je opeens dat je kunt stoppen met oordelen. Elkaar en God. We hoeven niet langer op die rechterstoel te blijven zitten. Want het is best wel vermoeiend om de hele dag te moeten oordelen. Op een gegeven moment ga je ook een beetje van jezelf walgen. Van, hé, daar zit ik weer met een oordeel. Ik zit weer te meten. Je mag je nu gaan richten op het doen waar God zo ontzettend veel genoegen aan beleeft. Romeinen 13 vers 8 zegt Paulus, wees elkaar niets schuldig, behalve liefde. Want wie de ander lief heeft, heeft de gehele wet vervuld. Want pleeg geen overspel, pleeg geen moord, steel niet, zet uw zinnen niet op van een ander is, wat van een ander is. Deze en alle andere geboden worden samengevat in deze ene uitspraak. Heb uw naaste lief als uzelf. De liefde berokkent uw naaste geen kwaad, dus de wet vindt zijn vervulling in de liefde. Wat dat in de weg staat, is de boom. Die boom staat die liefde in de weg. Die boom van de kennis van goed en kwaad, die staat in de weg. En op de een of andere manier houden wij van die boom. Ook als gelovigen vinden we het toch heerlijk om daar telkens weer even een hapje van te eten. En we blijven meten en we blijven oordelen. En uiteindelijk ten diepste staat zelfs God terecht. Is God betrouwbaar? Is God volkomen betrouwbaar? Weet God wat hij doet? Adam twijfelde daar al aan. En die twijfel was hem ingefluisterd door de vijand. En die vijand is heel arg listig. En die weet precies wat hij ons moet influisteren. En het zal niet hetzelfde zijn als bij Adam. We hebben allemaal weer onze zwakke plekken. Waarin als het ware olie op het vuur wordt gegooid. En we blijven oordelen. We blijven verwijten maken. God is goed. God is licht. In hem is zelfs geen spoor van duisternis. Laat staan dat hij gebruik zou maken van de duisternis. Dat God het kwaad wat in en om ons heen gebeurt, kan gebruiken en inzetten om ons te vormen, dat is een heel ander verhaal. Maar dat komt niet bij hem vandaan. Dat is een van de grootste denkfouten die we durven maken, die we hebben toegelaten. Dat God het kwaad zou gebruiken, zou inzetten. Hij kan de gevolgen ervan gebruiken om ons te vormen. Maar het komt niet bij hem vandaan. Jacobus is er heel duidelijk over. Weet je, God zegt, waar ben je? En dus een vraag die mag je mee naar huis nemen hoor. Ik denk dat het vraagt toch wat meer om daar nu even als het ware te zeggen, nou ik weet dat wel. Dan moet je over nadenken, van wat zou ik nu tegen God zeggen? Als God aan mij vraagt, waar ben je? En dan niet van hier, maar wat leeft er nu ten diepste in mij? Wat gaat er in mij om, in mijn hart, in mijn ziel? Wat zijn mijn diepste zielenroerselen? Waar zit mijn diepste pijn? Wat zou ik tegen God willen zeggen? God zoekt zijn schepping op. En wat zou je antwoord zijn? Dat was het. Ik ben klaar. Heftig. We doen er wat mee. Weet je, het is heel goed mogelijk dat hier vanavond mannen, vrouwen, jongens, meisjes zitten die zeggen ja. Ik heb iets met God te vereffenen. Ik merk dat er iets tussen mij en God in staat. Ik merk dat ik hem verwijten maak. Weet je, we worstelen allemaal met de diepste existentiële vragen. Maar we moeten niet denken dat worstelen met vragen hetzelfde is als zonde. En God nodigt ons uit. Wil je het samen met mij doen? Want we maken ontzettend diepe dingen mee. Verlies. We maken het allemaal mee dat we mensen verliezen en we vinden dat ze veel te jong waren. Dat bepalen wij dan. Die was veel te jong. Als iemand 92 is, dan zeggen we nou, daar hebben we ook een oordeel over. Ja, het was zijn tijd. Wij weten het allemaal, dat vullen we allemaal in. Maar het blijft uiteindelijk toch een groot mysterie. Waar we niet bij kunnen. Waarbij we soms in enorme vertwijfeling ons afvragen, bestaat God überhaupt wel? Houdt hij wel echt van mij? En om dan te zeggen, wat ik doe, is ik vertrouw op dat woord van God. Ik vertrouw dat het woord van God ja en amen is. Ik moet denken aan het vers uit, volgens mij is het Psalm 138. Dat is een heel mooi vers. He, want weet je, in ons leven kan er alles fout gaan. Kan het stormen. Kunnen we het gevoel hebben dat we in een moeras zijn terechtgekomen. Maar dan mogen we onze hand op dat woord van God leggen. He, Psalm 138 vers 8. De Heere zal het voor mij voleindigen. O Heere, uw goede tierenheid is tot in eeuwigheid. Dat is een uitspraak van geloof. God, u bent betrouwbaar. En dan de allerlaatste. Laat niet varen de werken uwer handen. Er zit als het ware een vraag in. Een wens. Want de toekomst die moet zich nog ontvouwen. Maar laat het zo zijn dat als die toekomst zich ontvouwt, dat u het werk van uw hand niet loslaat. En dan mogen we weten op grond van het woord van God, ja, hij maakt het af. Hij maakt het af. Ik weet dat jullie in Israël gemeente zijn. Daar kun je heel veel over zeggen. Ik hou het heel simpel. God maakt af waar die aan begonnen is. Dat geldt voor Israël en dat geldt voor ons. Waar ben je? Wat voor antwoord zou je geven? Wat is je diepste worsteling? En ben je bereid om die in te leveren? En om de rust van de Heer binnen te gaan. Zeg, Heere, wat u doet, is wel gedaan. Ik vertrouw u. Ik snap u niet, maar ik vertrouw u. Ik prijs uw naam. Amen.
Dankjewel voor deze boodschap. We gaan nog 3 liederen zingen. En het eerste lied dat we willen zingen, dat is 599 uit Opwekking. En dat heet Nog voordat je bestond, kende hij je naam. Dus 599 uit Opwekking. volgende lied dat we willen zingen is uit opwekking 372. U verzadigt mij met uw liefde, Heer. En ja, wat ook mooi is, daar staat ook in dat Hij ons wezen kent, ons diepste roerselen kent. Maar dat we ook weten dat we in zijn hand zijn, dat we zijn kind zijn. 372 uit opwekking. Opwekking 580. Jezus, Hij kwam om ons zijn leven te geven. Opwekking 580. Jezus, Hij kwam om ons leven te geven. Na dit lied zou ik aan Kin Shin willen vragen of hij naar voren wil komen om over Sunrise wat te vertellen. En misschien kunnen we dit nummer ook staande met elkaar zingen. Thank you. Dan is het nu tijd om de collecte in te zamelen. Die zal ook voor Sunrise zijn. En dat doen we onderwijl het voorspel gespeeld wordt van opwekking 534. Jezus, Gods heerlijkheid verschijnt. als jullie weggaan. Bij de uitgang dan wordt nog een klein presentje uitgedeeld. Ook als aandenken aan deze dienst. Dus loop even langs de tafel en daar ligt nog wat voor jullie. Dan wil ik deze dienst afsluiten met gebed. En dan zingen we tot slot nog het zegenlied 189 uit Opwekking. Zegen ons Heer. En ik zou ook willen voorstellen om dat dan staande te gaan zingen. Vader in de hemel, dank u wel voor deze fijne dienst die ons gegeven heeft, Heer. Dat we ook hier mochten naartoe komen om ook naar uw woord te luisteren. Dank u wel weer voor de boodschap die gesproken is. Heer, dat was misschien een zwaar thema. Waar ben je? Dat is een moeilijke vraag om te beantwoorden. Heer, we hebben ook gezien in het dramastuk wat we zagen dat het soms heel lastig is om te bepalen, Heer, waar je bent en waar je staat. En dat je soms met dingen ook kunt worstelen. Ook in het alledaagse leven, Heer. Het is niet altijd even makkelijk, ook om als christen in deze wereld te staan. Heer, mogen u danken dat u uw zoon naar deze aarde gezonden heeft. Heer, en dat u ook voor onze zonde aan het kruis bent gestorven. En dat we daar ook mogen weten dat we in uw hand zijn. Dat we uw kind mogen zijn. En dat we ook op u mogen vertrouwen. Dat u ook betrouwbaar bent en dat u ook een plan heeft met ons leven. Heer, mogen u ook een zegen vragen over de verdere week die voor ons ligt. Heer, wilt u ons ook morgen helpen als we weer het alledaagse leven ingaan. Of als we naar ons werk toe gaan of naar onze studie. Of wat dan ook, Heer, wilt u ons ook helpen om wat we vandaag ook gehoord hebben, om dat ook in praktijk te brengen. Heer, dat we ook een getuige van u mogen zijn. Dat we uw naam mogen uitspreken. En dat we ook ons daar niet voor zullen schamen. Dat we ons daarvoor niet zullen verstoppen. Heer, wilt u ons vanavond veilig thuis brengen. Wilt u ons bewaren onderweg. En wilt u ons ook volgende week weer hier naar uw huis toe laten opgaan, Heer. Dat vragen we zo in Jezus' naam. Amen. Zingen we lied 189 staande. Thuis allemaal en bedankt voor uw komst.